Weet je, als we aan grote wereldveranderende veldslagen denken, dan zien we vaak nog van die typische beelden voor ons uit de geschiedenisboeken.
Ja, van die enorme vloten op open zee, toch?
Precies dat. Kanonnen die bulderen, rook die opstijgt boven de golven. Alles is heel fysiek, heel tastbaar en vooral enorm overweldigend.
Zeker. Maar de realiteit van vandaag is dat de strijd om de 21ste eeuw eigenlijk helemaal niet meer op zee wordt uitgevochten. In ieder geval niet met kanonnen.
Nee, het is geruisloos geworden.
Klopt. Het vindt nu plaats in zwaar beveiligde datacenters. Het reist door glasvezelkabels op de bodem van de oceaan. En het zit verborgen in onzichtbare maritieme protocollen. Het is echt een fundamentele verschuiving van fysieke overmacht naar digitale infrastructuur.
En dat brengt ons meteen bij de verkenning van vandaag. Welkom, super dat je weer meeluistert. We duiken in een vers en ronduit fascinerend artikel van Rob van Linda.
Ja, vers van de pers, gepubliceerd op de dag van vandaag, 17 augustus 2026.
Precies. En het stuk draagt een veelzeggende titel, namelijk Digitale soevereiniteit stad Vazallentum. Vrij vertaald is dat dus digitale soevereiniteit in plaats van vazalschap.
Een stevige titel?
Absoluut. Het is een stuk dat echt diep in de geopolitieke kruisraketten duikt, zeg maar, tussen de Amerikaanse techmonopolies aan de ene kant en de Chinese staatssurveillance aan de andere. En even voor de goede orde, voor jou als luisteraar, de bron bespreekt geopolitieke strategieën. Wij kiezen hierin absoluut geen kant.
Nee, we laten de politiek lekker in het midden.
Ja, we kijken puur objectief naar de feiten en de architectuur erachter om deze complexe ideeën toegankelijk te maken. Want de hoofdvraag van het artikel is ronduit verbluffend. Hoe kan een relatief klein land aan de Noordzee de blauwdruk leveren voor de technologische onafhankelijkheid van heel Europa?
Het is een vraag die echt alles op scherp zet. Hè? Hoe ontsnap je nou aan dat digitale vazalschap?
Ja, hoe voorkom je dat je langzaam wordt opgeslokt?
Exact. Hoe zorg je dat je als land, of als heel continent eigenlijk, niet wordt vermorseld door de ecosystemen van die grootmachten? En de auteur beargumenteert dat het antwoord verrassend dichtbij ligt.
Oké, laten we dit eens uitpakken. Waar begint deze onzichtbare revolutie eigenlijk? Want ik neem aan dat we het niet hebben over een of ander verborgen datacenter diep in een berg in Zwitserland of zo.
Nee, helemaal niet. Om dit te begrijpen, stelt de bron voor dat we eerst naar het Real Laboratorium kijken.
Het Real Laboratorium?
Ja, de fysieke plek waar deze abstracte theorieën op dit moment al echt in de praktijk worden gebracht. En dat is gewoon de Maasvlakte in de haven van Rotterdam.
De haven van Rotterdam? Kijk, voor de meeste van ons is dat toch vooral een plek van immense stalen containers, roest, zoutwater en een stevige dieselgeur.
Een klassieke doorvoerhaven, zeg maar.
Ja, waar spullen gewoon van A naar B gaan.
En dat was ook decennia lang de realiteit. Maar die tijd is inmiddels echt definitief voorbij. Volgens de analyse in het artikel is de haven getransformeerd tot wat je het beste kunt omschrijven als een immens openlucht datacenter.
Een openlucht datacenter. Maar die schepen zijn er toch nog steeds?
Natuurlijk, de fysieke goederen zijn er nog. Maar ze zijn feitelijk ondergeschikt geraakt aan de datastromen die ze begeleiden. Het meest concrete voorbeeld hiervan, wat in het stuk wordt genoemd, is de zogeheten Port Digital Twin.
Een digitale tweeling van de haven? Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat gewoon een hyperrealistische 3D-simulatie op een scherm in een of andere meldkamer?
Nee, het gaat echt veel dieper dan alleen een visuele representatie. Het is een exact levend neuraal netwerk van de gehele haveninfrastructuur.
Wacht, levend?
Ja, stel je even voor. Honderden kilometers aan kades, sluizen, kranen en vaarwegen. Allemaal uitgerust met tienduizenden sensoren. En die meten niet af en toe iets. Ze meten continu alles.
Dingen als wind en zo?
Ja, de stroming van het water, de windkracht, maar ook de exacte waterdiepte tot op de millimeter nauwkeurig. Temperatuurverschillen, noem het maar op.
Oké, wauw.
En al die ruwe data, die stroomt non-stop naar complexe machine learning modellen, die koppelen de fysieke realiteit direct aan enorme digitale rekenkracht.
Het is dus eigenlijk alsof de haven een gigantisch ademend brein is geworden. Waarbij, weet je wel, het asfalt en het water zelf nadenken over hoeveel energie een kraan nodig heeft.
Dat is een hele mooie analogie, ja. Het water en de kranen voelen letterlijk de vloed opkomen. En het doel hiervan voor 2030, zo beschrijft de auteur, is volledige predictieve autonomie.
En wat betekent dat concreet op de werkvloer?
Dat je een situatie krijgt waarbij schepen nog voordat ze de Noordzee überhaupt af zijn, met behulp van AI zelf hun ideale ligplaats plannen. Ze anticiperen op weersverwachtingen, getijden, het overige verkeer.
Zonder dat daar mens aan te pas komt.
Precies. Containerranen berekenen autonoom hun eigen energiebehoeften en communiceren met het stroomnet om pieken op te vangen. Zelfs baggerschepen bepalen hun eigen routes op basis van real-time slipafzettingen. De efficiëntiewinst is daardoor echt gigantisch.
Ja, oké. Dat klinkt ergens als een geweldige logistieke utopie. Maar als ik heel eerlijk ben, gaan er bij mij dan ook direct wat alarmbellen af.
Oh ja? Hoezo?
Nou ja, we maken van een van de belangrijkste logistieke knooppunten ter wereld, echt de slagader van de Europese economie, één gigantisch, hyperverbonden computersysteem.
Klopt.
Hoe voorkom je dan in vredesnaam dat een buitenlandse macht of een hackerscollectief dit brein hackt of simpelweg overneemt? Als alles met elkaar praat, klinkt dat ook super kwetsbaar.
En dat is het ultieme veiligheidsvraagstuk. En precies waar de haven van Rotterdam een unieke verdedigingslinie heeft gebouwd. De bron introduceert hier een systeem genaamd Portbase.
Portbase.
Ja. En dit is niet zomaar een stukje software. Het is een neuraal, eigen data-ecosysteem. Het vormt eigenlijk het defensieve schild van de haven.
Oké, en hoe werkt dat schild in de praktijk? Want een woord als firewall klinkt tegenwoordig echt achterhaald, toch?
Zeker, dit gaat veel verder. Het werkt door middel van absolute datastandaardisatie. Als internationale rederijen, of ze nu Amerikaans of Aziatisch zijn, de belangrijkste haven van Europa willen binnenlopen, hebben ze simpelweg geen keuze.
Ze moeten meespelen.
Ja, ze moeten integreren met Portbase. Ze worden verplicht om te spelen volgens de Nederlandse en Europese datastandaarden. Dat is het eerste defensieve schild. In plaats van dat een binnendringend schip zijn eigen digitale regels dicteert, dwingt de haven af dat iedereen dezelfde, veilige taal spreekt.
Dat defensieve schild brengt ons eigenlijk naadloos bij een hele logische vervolgvraag. Waartegen beschermen we ons daar in de haven eigenlijk? Hoe ziet die dreiging er daadwerkelijk uit?
De auteur schetst hier de wereldwijde onzichtbare dataoorlog. Een mondiaal speelveld dat momenteel eigenlijk in een houtgreep zit van twee extreme polen. Twee fundamenteel verschillende, maar even dominante strategieën.
Oké, neem ons daarin mee. Wat is de eerste pool?
Laten we beginnen bij de strategie van China. Specifiek via hun Cyberspace Administration, de CAC. Zij opereren onder andere via een enorm logistiek platform dat LinkedIn heet.
Lokink. Klinkt ergens gewoon als een best wel handige, onschuldige tool voor supply chain management.
Maar aan de oppervlakte presenteert het zich ook precies zo. Maar de geopolitieke architectuur daaronder is ontworpen voor wat de bron asymmetrische controle noemt.
Hoe werkt dat dan?
Nou, stel je het volgende scenario voor. Een Europees schip meert aan in Shanghai. Om gebruik te kunnen maken van de kranen en de douanefaciliteiten daar, wordt die Europese rederij verplicht om een eigen software te koppelen aan Lokink.
Oké, dus je moet jouw systemen openzetten voor hun platform.
Precies. En op dat moment krijgt de Chinese overheid via dat platform diepgaand real-time inzicht in de gehele wereldwijde route van die containers. De inhoud, de leveranciers, je kunt het zo gek niet bedenken. Ze eisen maximale datatransparantie van hun partners.
Jouw data gaat dus volledig naar hen, maar ik voel hem maar aankomen. Hoe zit het andersom?
Ja, dat is waar die asymmetrie om de hoek komt kijken. Wanneer diezelfde Chinese logistieke bedrijven in Europa opereren, beroepen ze zich ineens op nationale veiligheid en blokkeren ze de uitstroom van hun eigen logistieke data.
Serieus? Dat is gewoon éénrichtingsverkeer?
Exact. Ze zuigen strategische informatie op uit de wereldwijde keten, maar sluiten hun eigen data af. Dat is de ene kant van het spectrum.
Een keiharde vorm van door de staat gestuurde data-extractie. En wat is dan die andere extreme pool?
Aan de andere kant, en met een heel andere dynamiek, zien we de Verenigde Staten. Daar ligt de dreiging niet zozeer bij een overheidsorgaan dat data eist, maar bij de monolithische cloud-monopolies, de grote techreuzen.
Dan hebben we het over bedrijven als Amazon Web Services, Google, Microsoft.
Met die commerciële megabedrijven
dat ontsnappen vrijwel onmogelijk is.
Je zit er gewoon aan vast.
Ja, en de data vloeit in gigantische hoeveelheden ongecontroleerd naar Amerikaanse servers. En vergeet niet, die servers vallen onder de Amerikaanse Cloud Act.
Oh ja, waardoor de overheid daar toegang kan eisen tot data, ook als het hier staat, toch?
Klopt. Je verliest je soevereiniteit dus niet door een vijandige staatsovername, maar eigenlijk gewoon door commercieel gemak.
Kijk, hier wordt het voor mij echt interessant, want het klinkt alsof je moet kiezen tussen twee kwaden. Je data afstaan aan een autoritaire staat of voor altijd vastzitten aan één commercieel megabedrijf. Zit de wereldwijde handel niet gewoon in een wurggreep?
Dat klinkt inderdaad als een doemscenario. Maar wat hier zo fascinerend aan is, is de Nederlandse oplossing die de bron beschrijft. De derde weg.
Een uitweg uit die wurggreep.
Ja, en die rust op een architectuur die Van Linda een swarm-infrastructuur of zwerminfrastructuur noemt. Het is echt een fundamentele paradigmaverschuiving. De expert stelt dat digitale dominantie niet meer voortkomt uit geopolitieke overmacht, maar uit modulaire intelligentie.
Modulaire intelligentie en een zwerminfrastructuur. Dat klinkt prachtig in een theorieboek, maar laten we dit even heel concreet maken. Hoe werkt die derde weg technisch, zonder dat het gewoon een onwerkbare chaos wordt op zo'n kade?
Dat is de kern van de hele innovatie. We duiken even in de architectuur. De auteur verdeelt dit in een paar principes, waarvan de eerste gefedereerde data in combinatie met zero knowledge is.
Oh, wacht even. Gefedereerde data. Dat is een flinke term. Wat betekent dat als ik daar gewoon in Rotterdam op de kade sta?
Nou, traditioneel stuur je alle data van een terminal naar één centrale cloud. Gefedereerde data draait dat helemaal om. De data blijft simpelweg op de plek waar ze ontstaat. Bij de terminal of zelfs in de kraan zelf.
Oké, dus de data gaat niet naar een centrale plek die gehackt kan worden.
Precies. De algoritmes gaan naar de data toe in plaats van andersom.
Dat is briljant. Maar als niemand zijn ruwe data deelt, hoe werken die systemen dan met elkaar samen?
Daar komt dat zero knowledge gedeelte bij kijken. Dat zijn cryptografische methodes waarmee je iets kunt bewijzen zonder de onderliggende informatie bloot te geven.
Dus als ik dit goed vertaal voor jou, de luisteraar, het is eigenlijk alsof alle bedrijven hun eigen onzichtbare diplomaten naar een razendsnelle vergadering sturen.
Een hele mooie vergelijking.
Ze regelen de logistiek in milliseconden, ze lossen de problemen op, maar niemand krijgt de geheime documenten van de ander te zien.
Geniaal, toch? En op die basis introduceert het ecosysteem autonome agentennetwerken. Dit is de daadwerkelijke zwerm. Bedrijven sturen AI-agenten in zwermen het netwerk in om te onderhandelen over, lichtplaatsen en douane, volledig anoniem.
Dat is echt bizar om je voor te stellen. Maar er is iets dat me nog dwars zit. Dit gaat heel erg over data en software. Maar zo'n haven staat vol met gigantische fysieke machines. Portaalkranen bijvoorbeeld.
Zeker, enorme apparaten.
En volgens mij komt een heel groot deel van die hardware nog steeds rechtstreeks uit China. Als de hardware zelf al gecompromitteerd is via een achterdeurtje, wat maakt die briljante softwarezwerm dan nog uit? Dan drukken ze toch gewoon op een knop in Beijing?
Dat is een superscherpe vraag en het raakt direct aan het derde principe uit de architectuur. Weerbaarheid of resilience. En dit is waarom dit model er zo toe doet. Als al die Chinese portaalkranen zouden zijn aangesloten op één gecentraliseerd controlesysteem...
Ja, dan heb je een enorm probleem.
Precies. Want dan kan geïmporteerde hardware via een afstandsbediening als digitaal wapen tegen je infrastructuur worden ingezet. Maar omdat de haven werkt als een zwerm van onafhankelijke agenten in een zogeheten multivendor architectuur...
Wacht, multivendor betekent dus technologie van allerlei verschillende leveranciers door elkaar heen?
Ja. En daardoor is er geen centraal zenuwstelsel meer om door te knippen. Als iemand een achterdeur in één specifieke kraan activeert, isoleert de rest van de zwerm dat probleem direct.
Ze sluiten die ene zieke cel gewoon buiten.
Exact. De rest van de terminal draait gewoon ongestoord door. Als we dit verbinden aan het grotere plaatje, zie je dat deze anonimiteit en decentralisatie echt de enige manier is om immuniteit op te bouwen tegen die dreigingen van buitenaf.
Oké, we snappen nu de geopolitiek en de geniale technologie erachter. Maar de vraag die dan meteen opborrelt is, waarom loopt juist een relatief klein land als Nederland hierin voorop? Waarom gebeurt dit niet in Silicon Valley of Shenzhen?
Ja, de auteur ontleedt dat door te wijzen op vier onmisbare pilaren die dit ecosysteem hier mogelijk maken. De eerste pilaar is puur fysiek, de infrastructuur.
En dan heb je het over de AMSX, denk ik.
Klopt, de Amsterdam Internet Exchange. Een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Om duizenden AI-agenten in milliseconden te laten onderhandelen, heb je een netwerk nodig met extreem lage latentie. Nagenoeg nul vertraging. En dat ligt hier gewoon.
Snelheid is dus cruciaal. Helder, wat is pilaar 2?
Hardware soevereiniteit. Zonder de technologie hier bestond moderne AI waarschijnlijk niet eens in deze vorm. En dan focust de bron zich uiteraard op ASML in Eindhoven.
Wacht, even voor de luisteraar. We hebben het dan over die extreem complexe machines die microchips maken, toch? Met die EUV-precisie, extreme ultraviolet lithografie.
Ja, precies. Zonder die ongekende precisie van ASML zouden er wereldwijd überhaupt geen moderne AI-chips bestaan. Die hyperscalers in de VS en China hebben deze machines nodig. Dat geeft Nederland een enorme geopolitieke troefkaart.
Dus we hebben het snelste netwerk en de sleutel tot de hardware. Maar theorie en hardware maken nog geen draaiend haven-ecosysteem.
Nee, en dat is waar de derde pilaar om de hoek komt kijken. De allianties. De samenwerking is hier echt uniek. De bron benadrukt de Dutch AI Coalition, de academische denkkracht van de TU Delft, de toegepaste wetenschap van TNO.
En de industrie.
Ja, die snelle, praktische wisselwerking zorgt ervoor dat theorie razendsnel op de kade wordt getest. Het is het ultieme technologische poldermodel. En dan is er nog de vierde en laatste pilaar, de regelgeving.
De regeltjes. Meestal zien we dat als een belemmering voor innovatie.
Vaak wel, maar hier is het een wapen. Nederland en de EU lopen voorop met de EU AI Act. Maar de auteur benadrukt vooral de soevereine dataruimtes, zoals Gaia-X.
Gaia-X, ja. Dat is een soort Europese standaard, toch?
Ja, het is een veilige, gedecentraliseerde data-infrastructuur waar de Europese privacyregels gelden. Het vormt een juridisch schild tegen bijvoorbeeld die Amerikaanse Cloud Act waar we het eerder over hadden. In die ruimte kan de AI-zwarm veilig opereren.
Weet je, als ik dit allemaal hoor, wat betekent dit alles dan eigenlijk? In de 17e eeuw domineerde Nederland de wereldhandel met waterbouwkunde, dijken en innovatieve scheepsbouw. En nu ik er zo over nadenk, ze doen nu precies hetzelfde, maar dan met algoritmes, open standaarden en microchips. Zie je die historische parallel?
Dat is precies de synthese die de auteur hier maakt. Nederland levert hiermee het overtuigende bewijs dat je onmisbaar kunt worden in de wereld. Niet door te overheersen met brute macht, maar juist door het orchestreren van de meest veilige en efficiënte kruispunten.
Geweldig. Laten we de boel even samenvatten, want we hebben veel behandeld. Wie niet het slachtoffer wil worden van Amerikaanse platformmonopolies of van Chinees staatstoezicht, moet dus inzetten op geanonimiseerde, agentische multivendor-infrastructuren.
Ja, mondvol. Maar dat is het.
En Rotterdam bewijst simpelweg dat deze derde weg vandaag de dag al realiteit is.
En dat roept eigenlijk een ontzettend belangrijke vraag op voor de toekomst. Een gedachte die mooi voortbouwt op deze bron.
Oeh, kom maar op.
Vandaag de dag zien we dus dat autonome AI-agenten namens grote bedrijven onderhandelen over havenlogistiek, puur in milliseconden. Maar als we nou eens een paar jaar vooruitkijken, zullen wij als individuen straks onze eigen AI-agenten hebben?
Wacht, een persoonlijke agent voor mijzelf?
Ja, die razendsnel over het internet zwermen om helemaal onzichtbaar op de achtergrond jouw persoonlijke datarechten en jouw digitale contracten uit te onderhandelen met die grote techreuzen.
Oh, wauw. Dus je eigen kleine digitale diplomaat die vecht voor jouw privacy? Dat is echt een bizarre, maar fantastische gedachte om over na te denken. We zijn echt iets gigantisch op het spoor hier.
Zeker weten.
Enorme dank dat je weer de tijd nam om mee te luisteren en je nieuwsgierigheid openstelde voor deze deep dive. Blijf nadenken, blijf onder de motorkap van de technologie kijken en we horen je heel graag weer bij de volgende verkenning.